Yes, we gaan zo kijken naar Psalm 139. Dus als je de Bijbel mee hebt, dan mag je dat alvast opzoeken. Misschien niet geheel verrassend als we het gaan hebben over het hart, dat we naar die tekst gaan kijken. Misschien leuk om jullie even mee te nemen. Vroeg iemand van, goh, wat doe je tegenwoordig allemaal? Met Strong Life zijn we druk bezig met een podcastseizoen waar we middenin zitten. Dit is ons derde seizoen. En dit seizoen hebben we het een beetje anders aangepakt op verschillende fronten. Waar we afgelopen twee seizoenen dat een heel jaar deden, hebben we nu gezegd, we gaan in 9 weken tijd een podcastseizoen doen. En daarin gaan we niet allemaal geloofsvragen beantwoorden of onderwerpen behandelen, maar we gaan gewoon terug naar de basis, we gaan naar de Bijbel kijken. En we pakken een Bijbelgedeelte en met iemand die of jong is of met jongeren werkt, gaan we kijken van, hey, wat vertelt dit Bijbelgedeelte ons over het karakter van God? En welke lessen zitten er in het Bijbelgedeelte en hoe kunnen we die toepassen? Of hoe kunnen vooral jongeren die toepassen in hun leven. En het leuke is dat voordat ik hier vanmorgen nog naartoe ging, nog een reactie beantwoorden op een van die podcasts, de Lazarus, met Godwin. Godwin zit ook in een ander team van mij, waar ik zo meteen wat over zou vertellen. En daar heeft Godwin het over het belang van het zijn van in community. Nou, bedoelt hij de kerk. Het belang van het zijn van, onderdeel zijn van een gemeenschap van christenen die jou helpen om verder te komen in je geloof. Getuigd van het belang wat hij daarvan heeft gehad. Er is een jonge jongen uit het midden van het land waar ik vanmorgen mee op de chat zet. Die zegt, hey, dat raakte me zo. Ik wil onderdeel zijn van zo'n community. En dat is mooi om te zien hoe zo'n medium werkt. Waarschijnlijk heeft hij het gezien of geluisterd op Spotify. Of, en dat is ook leuk wat we doen, of op Family 7 gekeken. Want een paar keer per week draait onze podcast op Family 7. Op morgenavond 9 uur weer en dinsdag om 3 uur, dinsdag om 6 uur, zaterdag om 10 uur volgens mij. Nou, herhaalt zo vaak als we willen. Nou, niet zo vaak als wij willen, maar zo vaak als Family 7 willen. En dat willen ze vaak herhalen. Dat is het leuk. We gaan morgen aflevering 6 in. En daarna gaan we kijken naar een bekend verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego. Maar wel heel relevant voor jongeren, want dat verhaal loopt goed af wanneer ze een grens stellen, maar voor jongeren is het best spannend om te zeggen, oh, wacht even, hier doe ik niet aan mee. En wat zijn dan de gevolgen van je leven als je vanuit je christelijk geloof zegt, oh, wacht even, maar ik niet. Ja, zij gingen in een brandende oven en er kwam iemand naast staan, maar voor een jongere kan het wel betekenen dat er in de pauze niemand naast zit, zeg maar. Dat is wel heel confronterend natuurlijk, zo'n Bijbelgedeelte. Superleuk om te doen. Daarnaast ben ik vanuit Strong Life, zoals ze dat in christelijk Nederland noemen, vrijgezet om leiding te mogen geven bij het tienerprogramma van Opwekking. Daar zijn we super druk mee. Misschien hebben we al gezien, het kampeerde is alweer uitverkocht. Dagtickets gaan ook best wel hard. Ik weet niet precies hoe hard dat gaat op dit moment. Maar duizenden tieners komen daar weer met Pinkster. Er zijn over de 5000 tieners die komen kamperen. En dan komen de daggasten er nog bij van tieners. Super gaaf om daar met een team aan te mogen bouwen. En daar leiding aan te mogen geven. En dat team zit Godwin ook in. En we hebben wat jeugdleiders of jongerenwerkers uit het hele land waarmee ik daar leiding aan mag geven. En vervolgens weer een team van zo'n 15 coördinatoren en 300 medewerkers die daar alleen op het tienerprogramma meedraaien om al die tieners te ontvangen. Supermooi, we gaan kijken naar het thema Ik Ben. En wat ik daar zelf zo mooi aan vind is, wij geven zoveel titels aan God en dat doen we ook tijdens de conferentie. Maar als God zich voorstelt, zegt hij gewoon Ik Ben. En dan voegen wij er alles aan toe, maar voor hem is het genoeg om gewoon te zeggen, ik ben. Nou, dat is een beetje wat ik in mijn leven doe en waar ik mijn dagen goed mee vul. Maar wij gaan vandaag kijken naar Psalm 139. Een psalm van David staat erboven voor de koorleider. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U ontsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij, wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blik ontkomen? Klom ik naar de hemel? U tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, dus het moment van zonsopkomst. Al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden. Zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken. Het licht mij om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het onzagwekkelijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dag van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God, breng toch de goddeloze om. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer? Niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn ook mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op de weg die eeuwig is. Ik ben gaan houden van de psalmen. Ik had er niet zoveel mee. Ik was meer een Nieuw Testament type. Mooie verhalen van Jezus en van de leerlingen van Jezus die op pad gaan en hoe de kerk ontstaat. En fantastisch vind ik dat. Maar als je dan zo'n spreekcursus gaat doen, dan word je vanzelf een keertje gedwongen om iets te gaan doen wat je niet zo voor de hand ligt. En voor mij waren dat de psalmen, poëzie. En ik heb niet zoveel met Shakespeare en alles. Dat is allemaal, mensen vinden het fantastisch, niet mijn ding. En dan word je de psalmen ingetrokken. En ik kan inmiddels zeggen dat ik hou van de psalmen. Want de psalmen zijn echt. Als we willen weten hoe we gewoon echt kunnen zijn voor God, lees de psalmen maar. Als we soms het idee hebben dat we de enige zijn waarbij de emoties alle kanten opvliegen, nou dan kun je David de hand geven. Die kan er ook wat van. De psalmen zijn zo rauw als het is. En als we kijken naar dit psalm, dan is het voor mij als een soort liefdesbrief aan God. David begint te vertellen hoe God hem helemaal kent. Er is geen gedachte die God niet van hem weet. Hij begint te vertellen hoe er geen plek is waar hij naartoe kan gaan waar God niet is. Als ik dan voor jongeren spreek, dan leg ik uit, als je hier in de kerkdienst bent, God is erbij. Maar ga je straks naar de McDonald's, wat veel jongeren doen naar een kerkdienst, God is daar. Ga je daarna naar de wc om af te komen van die McDonald's, ook daar is God. Overal waar jij bent, God is daar. Er is geen plek waar wij heen kunnen gaan waar God is. En aan de ene kant kan het beangstigend zijn. God ziet alles. Ja, God ziet alles. He, soms denken we wel eens dat we zonde kunnen verstoppen voor God, om maar een voorbeeld te noemen. God ziet alles. Hij is overal bij. Er is geen plek, zegt David, ook al ga ik naar de hoogte van de hemel, daar kom ik u tegen. En ook al ga ik zo diep als het dodenrijk, ook daar bent u. En dan vertelt David hoe God hem gemaakt heeft en hoe wonderlijk dat is. En als hij dat heeft gedaan, dat mooie plaatje van God heeft geschetst, alsof hij een liefdesbrief aan het schrijven is, een schilderij aan het maken is, laat je fantasie erin gaan over wat dit mag zijn, komt er ineens een verrassende wending. Want we gaan van een soort lofzang naar God, komt er in één keer een aantal versen. Vol haat. God, breng toch de goddeloze om. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer? Niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn ook mijn vijand geworden. David begint te spreken vol haat over vijanden. Vijanden die hij ook de vijanden van God noemt en daarom ook zijn vijanden. In één keer verandert deze lofprijs, nou ja, in klaagliederen in het kwadraat, zeg maar. Maar niet gericht op God, maar gericht op de vijanden. En van een bijzondere wending gaan we eigenlijk ook weer naar een verrassend gebed. Want als hij die wending heeft gehad, dan bidt David haast opnieuw. Doorgrond mij, God. En ken mijn hart. Peil mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij op de weg die eeuwig is. En in dit gebed haalt hij drie dingen aan. Peil mij. Want weet wat mij kwelt, dat is één. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op de weg die eeuwig is. Dat eerste, weet wat mij kwelt. Ik vind het altijd behulpzaam voor mezelf om zo'n tekst in meerdere Bijbelvertalingen te lezen en soms ook eens naar een andere taal te kijken. En als we dit in het Engels gaan lezen, dan is er een vertaling die zegt, and know my anxious thoughts. Oftewel vertaald in Nederland, ken mijn gedachten van angst. En als we dat in ons achterhoofd houden, David die bang is, dan maakt dat misschien die versen die een beetje apart zo in dit lied staan. Want stel je voor dat we hier 's ochtends in de kerk, hè, je bent zo mooi aan het zingen met z'n tweeën hier, en we loven God, en we beginnen in één keer op die politieke partijen hier in de stad af te geven, op onze buurman, onze buurvrouw, die niet bezig is met God. Zou heel apart zijn, toch? Als dat hier vanmorgen zo was. He, u bent de reden waarom ik leef, maar ik haat mijn buurman. He, dat zou toch wel heel apart zijn, maar dit is wel zo'n beetje wat hier gebeurt. Het is wel echt. En misschien, als dat hier gebeurt, is de angst dan wel zo hoog, omdat de buurman daar voorbij komt. En oh nee, de buurman loopt hier, misschien kijkt hij zo naar binnen. Wat doet het allemaal met me? En we zien hier dat, voor mijn gevoel, David zo bang is, dat in die lofprijs aan God daar die angst naar voren komt. We zien hier het hart van David. Aan de ene kant godlovend en aan de andere kant doodsbang. Voor zijn vijanden. Hij haat ze, misschien wel gewoon omdat hij bang voor ze is. En als ik dit lees en daar dat eerste zinnetje staat, doorgrond mijn God en ken mijn hart, dan is het voor mij altijd alsof daar een maar komt. Aan het begin. Hij geeft af op die goddelozen. En dan gaan we vers 23. En elke keer als ik het lees, dan is het voor mij verstaat. Maar doorgrond mij, God. En ken mijn hart. Peil mij. Weet wat mij kwelt. En zie of ik geen verkeerde weg ga. David geeft wel af op die goddelozen. Maar het is voor mij alsof hij hier tegen God zegt. Ik vind van alles van wat zij doen. Maar God, hoe is het eigenlijk met mij? Misschien wel in deze reactie, hoe ik nu reageer op die goddelozen. Pel mij, Heer. U weet wat mij kwelt, want hij heeft al gezegd dat God alles van hem weet. En dan wil hij weten, zie of ik geen verkeerde weg ga. David vraagt aan God, maar doe ik het eigenlijk wel juist? Ik geef af op die mensen, maar is dit wat u van mij vraagt om hier zo in te staan? Want, zegt hij, leid mij op de weg die eeuwig is. Haat leidt uiteindelijk tot de dood. Want iemand haat is iemand zien alsof die dood is. Er staat ergens in de Bijbel iets andere uitleg. Maar als iemand haatte in ons hart, hebben we iemand al vermoord, zegt Jezus volgens mij. Had ik op moeten zoeken, heb ik niet gedaan. Mag het eigenlijk niet noemen. Maar hij zegt, dat wil ik niet. Ik wil niet het verkeerde doen om uiteindelijk ook op de verkeerde weg te gaan. Dus Heer, kijk naar mij, laat mij weten en leid mij op, niet op dezelfde weg als hun uiteindelijk, maar op de weg die eeuwig is. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Niet wat ik wil ga ik doen, ik wil niet voor u uitlopen Heer, ik wil achter u aanlopen. Leid mij op de weg die eeuwig is, want doorgrond mijn God en ken mijn hart. Hoe zit het eigenlijk met ons hart? En dan denk, zit je hier misschien denk ik, nou prima, hij tikt, doet het, dus ik leef, ik ben hier. Gelukkig wel, ja, zeker. Zou het toch wat zijn als hij van mij er nu mee ophield? Ik denk dat ik het een paar seconden volhoud en daarna hoop ik dat jullie in paniek raken. Maar opdenken van nou, hè? Ja, opgeruimd staat netjes, weet ik niet, maar dat geen idee, zonder gekheid. Als mijn hart ermee ophoudt, is het klaar. Maar we hebben het natuurlijk niet, als we in de Bijbel spreken, of natuurlijk, voor mij is het natuurlijk, niet over het orgaan, hart. Als we het in Bijbelse termen hebben over ons hart, dan is het ons binnenste vanuit waar we alles doen. En als we dan naar de Bijbel kijken, dan zien we dat dat hart belangrijk is voor God. Ons hart. Wat er in ons hart zit, bepaalt wat we doen. De angst van David zorgt voor een reactie die hij heeft. En als we dan kijken naar gewoon wat voorbeelden. Als er jaloezie in ons hart zit, dan doet dat wat met ons. Ik mag veel komen op plekken waar veel jongeren in de zaal zitten. En dan kan, maar kan ook bij ouderen gebeuren, maar dan kan het zomaar gebeuren bij jongeren dat er een jong iemand op een podium staat aanbidding te leiden. Neem bijvoorbeeld 10 zoon waar ik bij mag dienen van opwekking. Er zijn een paar jongeren op een podium, zitten er veel meer in de zaal, ongeveer zo'n 3.500 tot 4.000. Nou, in een tent. En dan kan het zo zijn dat daar iemand zit die denkt, hey, dat jonge meisje van 16 zit daar nu wel te zingen, maar ik vind eigenlijk dat ik daar had horen te staan. Ik kan dat veel beter. En diegene is aan het luisteren van een stukje jaloezie. En die hoort niet alle mooie woorden die diegene zingt. En waarin diegene haar mee wil nemen in haar bidding. Maar die hoort vooral elke inzet die net niet helemaal raak was qua timing. Die hoort vooral elke noot die net niet helemaal goed doorgezongen was aan het einde van het lied. Wanneer diegene van links naar rechts aan het huppelen staat en enthousiasme op het podium. Door die jaloezie mist ze eigenlijk wat God wil zeggen tot haar. Over haar, over wat ze God mag brengen in haar woorden, omdat ze alleen maar bezig is met, wacht even, ik vind dat ik daar hoor te staan. Als er jaloezie in ons hart zit, kan het gebeuren dat hetgene wat God door anderen aan ons wil geven, dat we dat niet kunnen ontvangen, doordat we vooral bezig zijn met wat we vinden wat wij moeten brengen. Wat wij moeten doen eigenlijk. Of, wat dachten we, van lust. Vooral bij jongen zou ik zeggen, maar meiden is natuurlijk eigenlijk wel hetzelfde probleem. Als er lust in ons hart zit, dan is het moeilijk om iemand te zien zoals God die geschapen heeft. Want vaak zien we dan alleen maar iemand om ons heen alsgene die ons kan helpen om onze verlangens te bevredigen. In onze gedachten of misschien wel gewoon in het fysieke. En waar God iemand ziet die prachtig door hem geschapen is, kostbaar in zijn ogen, zien wij misschien alleen maar iemand die handig is voor het moment. Omdat we een behoefte hebben die vervuld moet worden. Of als er in ons hart leeft dat we niet goed genoeg zijn. Dan kunnen hier nog van alles vanaf een podium worden gezegd. Of bij ouder of power kan zomaar worden verteld hoe God ons ziet. Maar als wij constant gehoord hebben dat we niet goed genoeg zijn. Of scholen waar ik wel mag komen, met Pasen mag ik weer naar het westen van het land, naar een praktijkschool als ik het goed heb. Daar zitten zoveel jongeren die constant te horen krijgen, met jou wordt het toch niks. En ik zie het gewoon gebeuren dat als ik ze vertel dat er ook zij een nieuwe kans in het leven verdienen. Dat is ook de boodschap die ik met kerst daar breng, van Jezus kwam om een nieuw begin te geven. Ik mag daar niet heel veel evangeliseren, maar de paar minuten die ik van de tijd mag evangeliseren, pak ik volop om te zeggen, Jezus kwam om een nieuw begin te geven en ook jij verdient een nieuw begin. Dan zie je gewoon dat soms de tranen in de ogen schieten van de stoerste jongens. Want dat stoer doen is maar een masker om die onzekerheid, die afwijzing weg te doen. Want uiteindelijk hebben we allemaal maar 3 vragen. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? En wat is het doel van mijn leven? En als ze niet weten wie ze zijn en nergens bij horen, dan gaan ze daar wel naar op zoek. En dan wordt het misschien een doel in het leven, alleen om dat te krijgen. En dan gebeurt er een bult ellende. Of wat is een teleurstelling in ons hart zit. Ik hoorde een vriend van mij wel zeggen, je hoeft maar 3 maanden in de kerk te zitten om teleurgesteld te raken. Sommigen halen het misschien nog niet eens 3 maanden om teleurgesteld te zijn, want je kan maar zo in een nieuwe kerk binnenkomen en iemand die je groet, dan ben je gelijk al teleurgesteld. Maar ook als je al jaren in de kerk zit, kunnen we prima teleurgesteld raken hoor. En dan hoeven we nog niet eens elkaar teleur te stellen, wat vanzelf een keertje gebeurt. Maar we kunnen ook teleurgesteld raken in God. Simpelweg omdat we voor iemand gebeden hadden, of een situatie in ons leven waar we graag een doorbraak zouden willen zien. En het gebeurt maar niet of de begrafenis is al geweest. Heel makkelijk om dan teleurgesteld te raken. Ik weet niet of ik de vorige keer erover gesproken heb, iets over verteld. Ik denk dat het toen vlak daarna, ja toen was hij nog ziek toen ik hier was, want ik ben hier voor de zomer geweest. Erwin Zijlstra. We hebben een jaar lang als vrienden gebeden voor Erwin. Elke woensdagavond. We geloofden in dat God hem zou genezen. Hij geloofde volledig dat God hem zou genezen. Maar op een gegeven moment gaat je gebed van Heer, genees hem, naar Heer, haal hem maar thuis. Omdat je gewoon ziet dat het niet meer gaat. Dat was de woensdag voordat wij op vakantie gingen. Waar ik ging spreken op Camping The Battle. Dat ik afscheid nam van Erwin. Donderdag is hij in slaap gebracht. Ik heb vrijdagochtend nog bij hem mogen waken. Eigenlijk een bijzonder vredig mooi moment. Maar daarna ging ik naar ons kantoor. Hier zo op de Oostelijke Industrieweg. Waar we elke woensdag bij elkaar kwamen. En daar lag nog in het midden. Want ik was die woensdagavond er niet helemaal bij geweest. Want ik ben toen s'avonds, kregen we nog de kans om afscheid van hem te nemen. Dus ben ik even bij de bidstond weggegaan. Lagen er al die opwekkingboekjes. En toen ik daar binnenkwam, werd het me even te veel. Want toen dacht ik, wij zullen hier nog zijn. Maar één ding is zeker, Erwin is hier nooit meer onderdeel van. En ik ging naar huis om te doen waar ik een gruwelijke hekel aan heb. Maar waar Chantal heel blij van wordt. Ik ging de was ophangen buiten. Maar als ik boos ben, Chantal herkent het gelijk, ik weet niet of ze het gebruikt, maar als ik boos ben, ook op haar, dan ga ik opruimen in huis. Dat doe ik anders nooit. Maar als ze wil dat ik de vaatwasser doe, moet ze zorgen dat ik boos ben. Want dan ga ik wat doen. En ik was een beetje boos op God. En ik nam mijn speaker mee naar buiten, want onze buren hebben altijd de meest achterlijke muziek aan. Nou, niet onze, sorry buren, ik hoop niet dat je meeluistert. Maar hebben vaak muziek aan staan waar ik niet blij van word. En dus ik denk, nu gaan ze maar eens luisteren naar muziek waar ik wel blij van word. Dus ik had heerlijke aanbiddingsmuziek opgezet. En ik pakte de was en de wasknijper en ik was zo bezig. En ik zei, Heer Jezus, ik had wat anders verwacht. Want ik ben het er niet mee eens. En toen ik die aanbiddingsmuziek hoorde, toen dacht ik, en toch geloof ik nog steeds dat u mensen kan genezen, ook al zie ik het nu niet gebeuren. Want ik had ooit iets geleerd, en dat zeggen we zo mooi in het Engels, worship that hurts like hell, heals like heaven. Als we aanbidden, op de moeilijkste momenten van ons leven, gaat er een hemelse genezende werking vanuit. En het was ietsjes later, begin van de avond, dat we een berichtje van Claudia kregen, Erwin is overleden. En we eigenlijk allemaal zeiden, het is goed zo. We kwamen als vrienden bij elkaar. Ik had ze uitgenodigd bij ons thuis en het was goed. Maar bidden voor genezing, dat was wel een dingetje daarna. Want ik ging dezelfde avond ging ik nog met die begrafenisondernemer in gesprek, want de volgende ochtend vertrok ik naar de Battled. Ging ik naar een plek waar honderden jongeren komen om helemaal los te gaan. Ik probeerde mijn gevoelens een beetje weg te houden, want we hebben die tieners daar nou mee te maken. Maar dat werkt natuurlijk voor geen meter, want daar sprak ik precies over dit Bijbelgedeelte. Hoe kan ik nou hun hart bereiken als ik niet mijn eigen hart laat zien? En dan moet je halverwege de week weer daar weg terug om Erwin zijn uitvaartdienst te leiden. En om daarna vervolgens 's avonds daar weer aan te komen en weer te spreken. En je opnieuw uit te strekken naar jongeren die genezing willen. Ik voelde er helemaal niks bij wat ik vertelde. In de auto klonk er maar muziek in de oren. En toen ik er stond te spreken, toen dacht ik, nou ik heb het wel verteld, maar ik voelde er helemaal niks bij. Het gekke is, God heeft mij niet per se nodig. Mijn gevoel, die doet het daar wel. En ik weet niet of de jongeren genezen zijn, lichaam, dat weet ik niet. Maar er zijn heel veel jongeren naar voren gekomen en er is van alles gebeurd. In hun leven, in hun hart. En ook in Erwins hart. Want Erwin heeft tot het laatste moment getuigd. En het gebeurde zelfs bij de begrafenis nog. Dat hij zei, de vreugde van Jezus is mijn kracht. En zijn voetbalmaten, zijn familieleden die niet geloven, die zeiden, en nu snappen we het. Dat is waar het om gaat voor Erwin. Het ging er niet om dat wij allemaal maar per se Jezus moesten volgen. Ja, dat moesten we wel van Erwin, maar we snappen nu waarom. Hij wil ook graag dat die vrede die wij hebben, die hij had, dat wij die ook krijgen. Daar mochten we van getuigen. En dat maakte indruk op mensen hier van de voetbal, op familieleden, mensen die meekeken. In die zin was dat fantastisch. Maar die teleurstelling, ondanks dat ik zei, Heer Jezus, ik hou van u, ik geloof dat u het kan doen. Ik vind het wel ingewikkeld hoor. Nu mijn schoonmoeder ziek is. De moeder van Chantal. Eigenlijk met dezelfde klachten als Erwin. En waarschijnlijk dezelfde uitkomst. Opnieuw bidden voor genezing. Was voor mij wel een stapje om dat weer te gaan doen. Het hart. Ik geloof dat het hart zo belangrijk is voor God. Als we gewoon kijken naar de Bijbel. We kennen het verhaal misschien wel uit 1 Samuel. Hoofdstuk 16, vers 7. Maar de Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Als 1 Samuel 16, vers 7 beginnen we. Ja, 1 Samuel. Heel duidelijk, wij kijken zo snel naar hoe iemand er staat. We volgen zo graag een charismatisch spreker. Ja, maar Hitler had ook charisma, heb ik wel eens gehoord. God kijkt uiteindelijk naar het hart. Het gaat God om het hart. En als het hart niet goed is, dan wil God de rest niet. Jesaja 1, vers 11. Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen, van het vet van jullie kalveren, het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. Ze deden al het juiste, maar hun hart was er niet bij. Als we vertalen naar nu, ik heb hier zo'n kruisje om. Nou ja, een echte visje trouwens, met Jezus erin. We kennen zoveel van zulke soort dingen dragen. Hè? We kennen de mooiste t-shirts aandoen over God. We kunnen op onze Instagram biografie zetten, God first. Maar als het hart er niet bij is, God wordt er niet blij van. Het gaat allemaal om het hart. God wil het hart, hij wil echte dingen. En heel eerlijk, ik geloof dat al die mensen hier buiten willen ook echte dingen. Want die nep, die zien ze de hele dag. Jongeren zitten gigantisch vast in het leven. Zoveel. Je noemt wat over eenzaamheid, hè? Single. Er zijn zoveel jongeren die teleurgesteld zijn, omdat, vertelt de wereld ze, alles is mogelijk zolang als je maar je best doet. The sky is the limit. De realiteit is dat het soms vies tegenvalt. Je kan prachtig kunnen voetballen, maar dat wil nog niet zeggen dat je bij Ajax voetbalt. Nou, dat was ook niet zo prachtig laatst tijd, maar dat doet me een beetje zeer. Maar je kunt hier de hele jaar bij Cambuur zitten, maar je kan rond deze tijd wel te horen krijgen dat je er volgend jaar niet bij zit. En heb je je hele leven gegeven. Als je kijkt naar die voetballertjes, we hebben wel eens contact gehad met christelijke voetballers, jongeren. Ze geven hun hele leven voor de voetbal. Elke dag fitness. Alles opgeven om maar te kunnen voetballen. En uiteindelijk zitten ze bij Ajax en eindigen ze gewoon bij een club die het best leuk doet ergens in een dorpje achteraf. Waarom? Er kunnen er maar 11 op het veld staan en zo'n 6 op de bank, denk ik. En de rest doet niet mee. En dat keert een aantal teams in de Eredivisie. We kunnen denken dat we met onze knappe kop en opleiding allemaal bij de grootste bedrijven komen te werken. Dat we ons eigen bedrijf beginnen, als we maar goed genoeg zijn, dan lukt het wel. Nou, het valt soms vies tegen. En voor jongeren is het soms wel ontzettend merkbaar op social media. Je zet er wat op en niemand kijkt. The sky is the limit, maar er is nog niemand die jouw Instagram fotootje wil bekijken. Of wil op wil reageren. Dan zien we dat die jongeren gewoon verlangen naar voorbeelden, naar weer terug naar community. We hebben het heel veel over Gen Z in Nederland, in christelijk Nederland, heel gek. Het is de eerste generatie die zegt, ik ben Gen Z. Niemand van jullie zegt waarschijnlijk, ik ben babyboomer, millennial of weet ik veel wat. Niemand is daar trots op. De jongeren zijn allemaal trots, ik ben Gen Z. Tegelijkertijd staat de generatie eronder, Alpha, staat al klaar, de tieners van dit moment. En die zeggen, wij willen gewoon weer elkaar ontmoeten. We hebben behoefte om elkaar weer te ontmoeten. En denk maar niet dat ik op online ga reageren. Ik kijk wel, ik zie van alles. Maar ik ga niks terugzeggen. Maar ik wil mijn vrienden weer zien. En wat zie je als je op vrijdagavond hier gewoon eens naar de traaien gaat. Onze zonen doen aan zaalvoetbal. Tussen het moment dat ze daar zijn begonnen en nu. Het staat daar vol 's avonds met jongeren. Waar de stadswachten hun handen vol aan hebben. Maar het zijn ontzettend veel. Ze willen elkaar weer ontmoeten. Ligt ook een kans voor ons als kerk natuurlijk. Maar ze willen echt tijd en God wil echt tijd. Hij wil ons hart. Matteüs 7, om mee af te sluiten, vers 21. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers. Het gaat niet alleen om het doen, of eigenlijk als je dit leest, niet om het doen van de juiste dingen. Want wat is er mis met de dingen die hier gebeuren? Maar ten diepste hebben ze geen hart wat uitgaat naar God. En als dat ontbreekt, dan stelt al het andere niks voor. Hoe gaat het met ons mens? Weet je, het gebed wat David, of bij ons mensen met ons hart, het gebed wat David bidt is een gewaagd gebed. Want ik leg het wel zo uit, hè? Als ik hier zo loop, 's avonds met mijn vrouw, met Chantal, dan zie ik in een van de tuinen tegenwoordig zo'n verlicht hindoeïstisch beeld staan. En dan moet ik altijd denken aan die Boeddha beeldjes, die in de vensterbanken staan. Zo'n vatsig poppetje wat lacht. Ik denk dat zo'n beeldje uiteindelijk maar voor één ding goed is. Om ernaar te kijken en te denken, doet best goed. Ja, hè? Ik ben nog niet zo dik als dat beeldje. Het gaat me best goed af. Dat beeldje, dat komt niet in beweging als je hem wat vraagt. Dat beeldje kan je blij maken met je, dat je kan vergelijken. En dus, je kunt het mooi en leuk vinden. Je kunt er een dierbare herinnering hebben die iemand aan je heeft gegeven. Maar het beeldje doet niks. Verwacht er dus ook niks van. Onze God, lezen we constant in de Bijbel, dat hij in beweging komt. Als we kijken naar Mozes, bij de roeping van Mozes, dat God zegt, ik heb het geklaag gehoord. God komt in beweging. Als mijn volk zich weer naar mij terug zou keren en hun zonde zou belijden, God komt in beweging. Als wij God aanroepen, ook al is het, wie is het? Elia op de berg, 7 keer bidden. Maar God komt in beweging. Elke keer weer als we God aanroepen, komt God in beweging. Dus als we God toestemming geven om ons hart te onderzoeken, moeten we niet verwachten dat hij in de vensterbank zit en blijft lachen naar ons. Maar dan gaat hij ook wat doen. En dat is niet altijd wat we verlangen wat hij doet. Want soms komen er dingen in ons hart naar boven waarbij God zegt, hé, wacht even, dat is niet oké. Okay. En dat is niet altijd als een heldere stem in de hemel, maar dat je gewoon verder gaat in je leven en dat er iets gebeurt en dat je denkt, waarom voelt dit allemaal zo? Waarom gebeurt dit allemaal zo? En dat je erachter komt, wacht even, het zit in mijn hart niet juist. Het is niet de ander, maar dit gaat over mij. En als God dan een schaaf is, dan voelt dat niet altijd lekker. Zoals een preek niet altijd mooi hoeft te zijn, dat mag soms ook confronterend zijn. Als een preek alleen maar mooi is, dan mogen we misschien soms wat scherper zijn. Maar het uiteindelijke doel is natuurlijk niet om ons naar beneden te drukken, maar om ons omhoog te halen. Het doel is niet om het kunstwerk kapot te slaan, maar het te verfijnen. En ik geloof dat dat is wat God in ons leven doet. Op het moment dat we toestemming geven, leid mij. Ja, dan moet hij soms ook ergens weghalen. Om de juiste kant op te gaan. Maar uiteindelijk is dat wel de kant die ons leven geeft zoals God het bedoeld heeft. Weet je, als we voor Jezus kiezen, dan nodigen we, of dan geven we ons leven aan Jezus. Op het moment dat we dit gebed bidden, dan gaan we een stapje verder. Want dan zeggen we niet alleen, Heer Jezus, kom in mijn hart, maar ga er ook maar aan de slag. Dat is de sleutel van je hart geven en de timmerman uitnodigen. Die gaat aan de slag. Die gaat schaven, die gaat bouwen. En dat is de volgende stap. En mijn vraag aan jullie is, Is dit een gebed wat je zou durven bidden? Misschien wel voor komende week, voor komende zomer. Om gewoon God, Jezus, uit te nodigen in je hart. Om te zeggen, ga maar aan de slag. Bel mij maar. Laat me maar zien wat mij kwelt en waarom ik soms reageer zoals ik reageer. Waarom word ik boos als ga ik klussen als Chantal mij irriteert? Wat zit erachter? Waarom verstop ik mij als ik soms ergens in vastloop? Waarom? Vul het maar in. Heer, wilt u mij leiden op de weg die uw weg is? Weg van mijn manier op naar uw manier. En soms weten we al donders goed wat er in ons hart aan de mis is. En hebben we dit al zo vaak gebeden, dan is het tijd dat we in actie komen. Want God leidt soms wel, maar als wij niet willen volgen, wordt het hem ook niet. Dus we kunnen wel God horen spreken, maar we moeten ook luisteren en gaan. Maar anders wordt het hem niet. Zullen we afsluiten met het gebed? Liefdevolle Vader Hemel, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor deze plek, Heer. Dank u wel voor Franeker. Dank u wel voor alle mensen die hier wonen. Alle mensen die wonen in de omliggende dorpen, Heer. We willen ze bij u brengen. En als we het hebben over wat leeft in mijn hart, Heer, dan is het zo mijn verlangen dat meer en meer mensen in deze regio u mogen leren kennen. En ze kennen uw naam misschien wel van het vloeken op het voetbalveld, maar dat ze echt mogen ontdekken wie de ik ben is. En wat dat dan weer zegt over wie wij zijn. Heer, vanmorgen hebben we gekeken naar ons hart. Het hart wat voor u belangrijk is. U wil niet onze mooie woorden, u wil niet ons mooi gedrag, ons netjes op zondag in de kerk zitten op hetzelfde plekje, op dezelfde manier, dezelfde mensen een handje geven. U wil ons hart. En als we het hebben over ons hart, dan, nou als ik aan mijn eigen ervaring praat, als ik denk mijn hart is mooi bijgeschaafd, dan is er wel weer ergens anders werk aan de winkel. Maar uw vraag is, spreekt het ons? En misschien willen we dat ook niet, maar wilt u ons dan helpen om ons hart klaar te maken dat u dat mag doen? Want ik geloof dat u in beweging komt als we u aanroepen. Dat u niet maar van een afstandje uit de hemel zit te kijken, zit te lachen van, goh, zie je me eens even prutsen daar op aarde. Maar dat u ons wil leiden. Als ik voor mezelf spreek, dan wil ik u weer opnieuw uitnodigen, Heer. Peil mijn hart. Weet wat mij kwelt. En leid mij op de weg, Heer, die van u is. Ik wil niet voor u uithobbelen, maar ik wil achter u aangaan. Heer, als u al tot ons heeft gesproken, wilt u ons dan ook gewoon de moed geven om te gaan doen wat u heeft gesproken. Misschien is het eng. Misschien vraagt het keuzes om dingen weg te doen, om keuzes te maken in waar we mee omgaan. Misschien moeten we wat meer tijd aan andere dingen besteden, aan andere mensen besteden. Wilt u dan ook nieuwe vriendschappen geven, Heer? Wilt u nieuwe mogelijkheden geven? Wilt u deuren openen als wij bereid zijn om er eentje te sluiten? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.